Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. AI is het nieuwste wapen in de strijd tegen klimaatverandering. Toch zijn experts bezorgd. Deze ontwikkeling kan het klimaat meer kwaad dan goed doen, schrijft Ruben Wissing, als we niet tijdig bijsturen. Hoofdredacteur Wart Wijndels leest voor de laatste keer voor.
Kunstmatige intelligentie, AI, groeit als kool. Van vertaaldiensten en slimme chatbots tot fraudeopsporing en het voorspellen van natuurrampen. De hele samenleving wordt gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Hoewel verschillende sectoren al jaren AI-tools inzetten, is het gebruik sinds november 2022 echt ontploft door de komst van generatieve AI, met name tekstgenerator ChatGPT. Iedereen kan nu met een simpel verzoek, een prompt, liedteksten genereren, razendsnel onderzoek doen of hele schoolopdrachten laten maken. Helemaal gratis. Hier kleven de nodige risico's aan. Zo is niet precies duidelijk wat moederbedrijf OpenAI met gebruikersdata doet. Verspreidt de service geregeld onwaarheden? Doet het aan geen of gefabriceerde bronvermelding? Is de technologie gevoelig voor vooroordelen en dus racisme en discriminatie? Gaat ze losjes om met intellectueel eigendom? En misbruiken Russische en Chinese hackers de dienst om cyberaanvallen uit te voeren? Hoewel OpenAI veel problemen erkent en het hier en daar kinderziektes betreft, blijft het een zorgwekkende lijst. Toch is generatieve AI binnen een jaar tijd en masse omarmd. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders zo nu en dan gebruik maakt van generatieve AI-tools. ChatGPT is daarbij de grootste, al worden ook veel applicaties gebruikt die bijvoorbeeld vertaaldiensten aanbieden, stemherkenning mogelijk maken of video's, foto's en kunst genereren. ChatGPT maakt gebruik van een zogeheten Large Language Model, afgekort LLM. Een kunstmatig neuraal netwerk dat gevoed wordt met krankzinnig veel data. In dit geval miljoenen teksten. Daar leert het van, waardoor het model originele teksten kan genereren en dus menselijk gedrag kan nabootsen. Naast LLM's zijn er nog veel meer AI-modellen in omloop. Ook in de wetenschap heeft AI nieuwe deuren geopend. De Spaanse computationele aardwetenschapper en glacioloog Jordi Bolívar werkt nu 7 jaar met deep learning, een type AI dat op basis van neurale netwerken voorspellingen kan doen. Bolívar was de eerste in zijn vakgebied die een vorm van AI gebruikte om het verloop van gletsjers te simuleren. Mijn aanpak werd destijds ontvangen met zowel belangstelling als weerstand. Sommige onderzoekers die traditionele methoden gebruiken, vonden het onnodig en twijfelden aan de betrouwbaarheid van een AI-model, zegt Bolívar, die verbonden is aan het Institute of Environmental Geosciences in Grenoble. De glacioloog zegt: "Ze hadden deels gelijk. De bestaande natuurkundige modellen zijn immers goed. Maar AI kan waardevolle nieuwe inzichten geven. Zo werken we met velddata en satellietbeelden die teruggaan tot 1950. Deep learning kan verborgen patronen in die datasets vastleggen." Bolívar berekende bijvoorbeeld dat in het meest optimistische toekomstige klimaatscenario, als we de uitstoot van broeikasgassen sterk terugdringen en onder de 1,5 graden opwarming blijven, de Franse Alpen tegen het jaar 2100 minstens 75% van hun ijsmassa zullen hebben verloren. In het meest pessimistische geval, als we blijven uitstoten zoals we nu doen, is dat 95%. Deze conclusie levert waardevolle informatie op over de toekomstige Europese watervoorraden. Ook Julia Fossala, PhD-kandidaat aan het LIACS, het Informatieinstituut van de Universiteit Leiden, ziet het voordeel van AI in de aanpak van klimaatverandering. Fossala maakt automated machine learning modellen die satellietbeelden veel efficiënter analyseren. Ze zegt: "Satellieten maken dagelijks foto's van alle plekken op aarde. Dat is veel te veel data om handmatig te analyseren. Met AI kun je bijvoorbeeld aardbevingen of overstromingen beter voorspellen of overtredingen als ontbossing detecteren. Als echte wetenschapper durft Fozawa AI niet onmisbaar te noemen, maar het zou volgens haar wel zonde zijn om al deze data te laten liggen. Daar sluit Bodipar zich bij aan. Hij zegt, over 20 jaar is AI integraal onderdeel van de klimaatwetenschap. Ook de Verenigde Naties en het World Economic Forum voorzien een grote rol voor AI in de strijd tegen klimaatverandering. Zo kan AI helpen met het bestrijden van de plasticsoep in de oceanen of met het verduurzamen van huishoudens, industrie en landbouw. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch uitschakelen van energiebronnen wanneer het productieproces inactief is. Louis Kroes, AI-expert en assistant professor software engineering aan de TU Delft, ziet dat specifiek Nederland AI al in grote mate heeft omarmd. Hij zegt, het hele land ademt AI, van de landbouwsector tot de Belastingdienst. Deze innovatieslag komt met een grote keerzijde. AI heeft een significante ecologische voetafdruk. Toegegeven, echt tastbaar voelt die niet. Het gaat hier om de productie en het transport van hardware, zoetwater dat gebruikt wordt om servers te koelen in datacentra en grote hoeveelheden stroom om AI-modellen te trainen en draaiende te houden. In Nederland staan momenteel 299 datacentra. We staan daarmee op de 8e plaats in de wereld, boven landen als Rusland, India en Japan. Volgens Kroes is Nederland koploper vanwege een goed elektriciteitsnet en betrouwbare internetverbinding. Maar hoeveel verbruikt AI precies? Energieconsumptie meten is moeilijk, zelfs voor academici, zegt Kroes. Volgens de software engineer zijn er nauwelijks betrouwbare data te vinden en zijn er te veel variabelen, van het type model tot temperatuurverschillen in datacentra, zodat uitkomsten zich lastig laten generaliseren. Bedrijven als OpenAI en Microsoft zijn er ook niet erg happig op om hun metingen te delen. Ze willen de concurrentie niet wijzer maken. Kroes zegt, wij zouden dan als lab bijvoorbeeld ChatGPT moeten repliceren om tot een berekening te komen. Dat kost klauwen met geld en energie. In plaats daarvan varen we op schattingen. Het is daarom niet met zekerheid te zeggen welke AI-modellen het meest verbruiken. Toch is er wel wat bekend. Datacentra, waaronder die voor AI, verbruiken nu al 3% van alle elektriciteit op aarde en zijn goed voor 1% van de globale CO2-uitstoot. Dit klinkt weinig, maar de luchtvaartsector stoot slechts 2 keer zoveel uit. AI speelt een belangrijke rol bij de uitstoot. Het kan zomaar verantwoordelijk worden voor een verdubbeling van de hoeveelheid stroomgebruik van datacentra, zegt Alex de Vries, datawetenschapper aan de VU en oprichter van website Dutch Economist. Uit een Amerikaanse studie uit 2019 blijkt dat het trainen van 1 simpel AI-model evenveel emissies oplevert als 62 personenauto's in een jaar. En voor zo'n training kan wel tot 700.000 liter koelwater nodig zijn. Water dat naderhand meestal niet wordt hergebruikt, maar verdampt. De Vries voorziet dat de ecologische voetafdruk van AI alleen nog maar groter wordt. Hij rekende uit dat AI in 2027 net zoveel energie zal verbruiken als heel Nederland. De datawetenschapper, die eerder het torenhoge energieverbruik van crypto aankaartte, analyseerde in zijn onderzoek de servers van NVIDIA, een Amerikaanse producent van computerhardware en AI-chips. Dit waren de enige betrouwbare data, zegt de Vries. NVIDIA levert momenteel 95% van de servers waarop AI draait. De Vries zegt, 1 server verbruikt net zoveel stroom als een dozijn Nederlandse huishoudens. Aangezien AI heel veel servers vereist, heb je tegen 2027 1,5 miljoen van dat soort servers nodig. De datawetenschapper stelt dat zijn berekening nog vrij optimistisch is. Hij legt uit, de vraag naar AI is nu al veel groter dan het aanbod. Iedereen wil een deel van de taart. Vooralsnog gebruikt Google AI voor 10-15% van hun zoekmachines. Maar ook zij overwegen meer AI in te zetten, in navolging van Microsoft's Bing. de Vries waarschuwt, dan zou je met alleen Google Search al evenveel stroom nodig hebben als heel Ierland. De technologie is in ontwikkeling en daarom verandert de kennis erover voortdurend. De Vries zegt, voorheen dachten we dat het trainen van AI-modellen de meest energie-intensieve fase was, tot ChatGPT. Nu zien we dat het zwaartepunt ligt bij het dagelijks laten draaien van zo'n model. Eén simpele zoekopdracht op ChatGPT staat gelijk aan een uur een lamp laten branden. Daar komt bij dat het energieprobleem IT-breed is, stelt Karen van der Zanden, voorzitter van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering, de NCDD. Zij zegt, er zijn meer huishoudens. We gebruiken meer apparaten dan ooit. Die gebruiken we intensiever en vervangen we om de haverklap. Dat telt allemaal op. Ook wijst ze op de grote bulk aan nutteloze data die opgeslagen blijven in datacentra. 80% van de data in datacentra wordt niet gebruikt, zegt de NCDD-voorzitter. Denk aan oude mails of vakantiefoto's waar we nooit meer naar kijken. Het kost allemaal energie. Dat digitalisering een ecologisch prijskaartje heeft, begint langzaam in te dalen in de academische wereld. Fosawa zegt, energieverbruik van automated machine learning is de olifant in de kamer. Hoewel er geen strikte regels gelden, zijn er volgens haar steeds meer wetenschappelijke tijdschriften die om een energieberekening vragen als academici hun onderzoek insturen. Fosawa probeert daarnaast bewust om te gaan met haar verbruik. Ze zegt, het zou heel makkelijk zijn om mijn modellen onnodig lang te trainen als ik een paar weken op vakantie ga. Maar dat doe ik niet. Je verbruikt dan simpelweg te veel. Volgens Jordi Bolívar is er onder klimaatonderzoekers nog geen consensus over milieubewust omgaan met AI-modellen, terwijl ze bijvoorbeeld wel massaal de trein pakken naar conferenties in plaats van het vliegtuig. Hij zegt, er is discussie over, maar AI-energieconsumptie en AI-emissies vallen nog grotendeels buiten beschouwing. In theorie kunnen AI-modellen de uitstoot van traditionele modellen helpen versnellen en verminderen. Maar zo werken mensen en universiteiten die aansturen op groei niet. Het gevolg is dat onderzoekers uiteindelijk meer simulaties uitvoeren. Dat is precies de crux, menen Louis Kroes en Alex de Vries. Om AI-modellen energiezuiniger te maken, kun je de hard en software efficiënter produceren. Kroes zegt, dit gebeurt al op grote schaal, maar als je het model efficiënter maakt, wordt er ook meer gebruik van gemaakt, waardoor je onder de streep meer verbruikt. Dit economische fenomeen, de paradox van Jevons, zie je ook terug op de arbeidsmarkt. De Vries zegt, we hebben enorm veel geautomatiseerd, maar er zijn meer banen dan ooit tevoren. We hebben de mens nooit overbodig kunnen maken. De Vries stelt dat vervolgens de vraag naar hulpmiddelen weer kan stijgen. Hij zegt, vanuit het klimaat heb je dan een dubbel negatief effect. Daar komt bij dat grotere AI-modellen vaak beter presteren. De Vries zegt, daar zit de pijn. Want over het algemeen geldt bij AI, groter is beter. Maar dat vereist meer middelen en meer energie. De voorzitter van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering, Karen van der Zanden, geeft aan dat de IT nog steeds efficiënter wordt. De zogenaamde Moore's Law, wat een dempend effect heeft op het Jevons-effect. Van der Zanden zegt, maar de grootschalige elektrificatie, de uitbreiding van de IT-sector en alle nieuwe technologie, waaronder generatieve AI, zetten ons overbelaste stroomnet verder onder druk. De overheid is goed op de hoogte van de digitale energieslurpers, blijkt onder andere uit de visie op generatieve AI die het ministerie van Binnenlandse Zaken afgelopen januari publiceerde. Daarin worden kansen gezien voor AI in de klimaatplannen, maar er wordt ook gepleit voor energiezuinigere methoden en duurzaam gebruik van AI. Ook in Brussel leeft het onderwerp. Zo is er bijna een akkoord bereikt voor Europese wetgeving die de macht van AI-bedrijven fors zal inperken en moeten beursgenoteerde bedrijven in de EU vanaf dit jaar verplicht een duurzaamheidsrapportage opstellen, inclusief meting van het eigen IT-verbruik. Van der Zanden zegt, deze richtlijn is echt de volgende grote stap. Veel bedrijven hebben net zero ambities. Ze deden wegwerpbekers in de ban, scheiden hun afval en rijden elektrische leaseauto's. Maar ik hoor wel eens van bedrijven dat hun energieconsumptie voor 50% opgaat aan IT. Dit is het moment om het waar te maken. Makkelijk is dat niet, want volgens de NCDD-voorzitter hebben welwillende bedrijven vaak de know-how niet in huis. We gaan van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam, zegt Van der Zanden. Bij de overheid zie je dat ook. 3/4 van de overheidsorganisaties, van gemeenten tot ministeries, heeft ondanks groene ambities geen specifieke klimaatdoelen opgesteld voor hun ICT-gebruik, blijkt uit recent onderzoek van Business Insider. Alle gesproken experts pleiten dan ook voor meer bewustwording. Veel kennis is er al wel, maar het is versnipperd, zegt Van der Zanden. De NCDD helpt burgers, bedrijven en overheid dan ook met de duurzame digitalisering. Van der Zanden zegt: volgende maand organiseren we de Digital Cleanup Day. Louis Kroes ziet ook heil in aansturen op gedragsverandering. Hij zegt: een vraag stellen aan ChatGPT verbruikt veel meer energie dan een zoekopdracht op Google. Als je je hier bewust van bent en het antwoord op je vraag bij beide even goed is, dan kies je voor Google, is het idee. De AI-expert benadrukt wel dat dit slechts een deel van de oplossing is en burgers niet de verantwoordelijkheid dragen. Alex de Vries doet dan ook een dringende oproep aan innovatieafdelingen die massaal AI-tools inzetten. Vraag je af of AI echt je probleem oplost. Hij zegt: het is een algemene ziekte bij emerging technologies. Vanwege de hype wordt techniek behandeld als een magisch wondermiddel voor alles. Je ziet nu iedereen als een gek large language models toepassen, terwijl dat vaak helemaal niet effectief blijkt. Dit is te voorkomen verspilling. De Vries verwacht dat veel van deze nutteloze AI-modellen wel in hoeveelheid zullen afnemen wanneer de hypecurve over zijn piek is. Julia Vozawa en Jordi Bolibar blijven AI gebruiken in hun onderzoeken, maar gaan voor een hybride aanpak. AI als aanvulling op natuurkunde. Vozawa zegt: het is essentieel om AI niet als silver bullet te zien. Als je onderzoek doet naar machine learning, ondervind je ook hoe vaak het eigenlijk niet werkt. Het werkt niet altijd beter dan een mens. Bolibar ziet graag meer regulatie vanuit de EU, zodat wetenschappers richtlijnen krijgen om de verkenning van AI voor de klimaatwetenschap verenigbaar te houden met onze klimaatdoelstellingen. Juist wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen, zegt Bolivar stellig. Omdat AI zo complex is, onderzoekt Kroes bij de TU Delft oplossingen om de technologie zelf te verduurzamen, zodat gebruikers zichzelf juist geen beperkingen op hoeven te leggen. Dit wordt Green AI genoemd en bestaat uit verschillende lagen, van hardware-efficiëntie en gerecycled koelwater tot de inzet van simpelere, maar net zo effectieve AI-alternatieven. Kroes zegt: voor AI-gebruikers is dit vaak lastig. Ik wil er met mijn onderzoek voor zorgen dat het productje intuïtief groen laat handelen, zonder dat je expert hoeft te worden op het gebied van energie-efficiëntie. Hoewel de paradox van Jevons op de loer ligt bij Green AI, is dit volgens Kroes wel de eerste benodigde stap. Hij besluit: binnen de TU Delft bieden we masterstudenten dan ook Sustainable Software Engineering aan. Het is belangrijk om een nieuwe generatie engineers op te leiden die bekend is met het energievraagstuk binnen softwaresystemen. Zij gaan uiteindelijk de juiste vragen stellen en de juiste keuzes maken. We zijn er nog lang niet, maar over 10 jaar is Green AI de standaard.
Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar €15. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl/podcast. Bedankt voor het luisteren.